Gemeente, gasten en allen die thuis met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan onze eigen predikant, dominee T. Lucas uit Vriezeveen. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte van volgende week, van vorige week, inclusief giften per bank, bestemd voor de gereformeerde zendingsbond, heeft €318 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Volgende week, zondag 6 juni, hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur proponent J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland in CCK 2. En 's avonds om 7 uur dominee J.N. Zuiderduin uit Oosterwolde in de Westerkerk. En dan de liturgie voor deze dienst, de schriftlezing. Jesaja 40, de eerste 11 versen. De psalmen, psalm 32 vers 4. Psalm 19 vers 5. Psalm 119 vers 25. Psalm 73 en daarvan het 13e vers. En dan de slotpsalm is psalm 36 en daarvan het 2e vers. Nu het niet mogelijk is een ledenvergadering te houden, zal aan de uitgang, of u heeft hem eigenlijk al gekregen, een envelop met een zogeheten nieuwsbrief met informatie aan u worden overhandigd. Dit alles, Deo Volente, namens de kerkraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. Laten we nu gaan zingen. De voorzang, psalm 2 en daarvan het 3e vers.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan deze dienst vervolgen, gemeente, en we gaan zingen uit Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Psalm 32, vers 4. In gemeenschap met Gods kerk over heel de aarde en door alle tijden heen gaan wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen en ons antwoord is Psalm 19, het vijfde vers. Ik noem u vers 5 van Psalm 19 als antwoord op de geloofsbelijdenis. Spreek dan een ieder van u en jullie met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat wij de schriften lezen, willen we eerst bidden met u allen om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Grote en heerlijke God, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, u zij al de eer. Als wij hier samen zijn in de kerk of thuis met de gemeente verbonden in deze eredienst, dan zal het daar ons toch om te doen zijn. Dat u wordt geëerd, geloofd en geprezen. En als wij dat mogen doen, dan zijn we bij onze bestemming. Dan komt u aan uw eer en vinden wij ons hoogste geluk in u. En heren, er is zoveel wat ons daarbij vandaan houdt, dat we het niet kunnen zeggen. Wij hebben u vergeten, dagen zonder getal. Er zijn zoveel dingen, heren, die ons bezighouden en ons afleiden van het allervoornaamste. Dat we dat voor u neerleggen in belijdenis van onze zonde en schuld. En ook, heren, vragen we u of u door uw woord en geest ons de ogen wil openen voor wie wij zijn in onze schuld en zonde, in onze behoefte ook aan redding en verlossing, Dat zien we vanuit onszelf helemaal niet, want we leven dan gewoon maar door. Maar open onze ogen ervoor, Heer, en laat ons ook iets zien van de heerlijkheid van Christus. Hij die zichzelf heeft gegeven, totaal onbaatzuchtig, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. U bent nu, Heer Jezus, in de hemel en u bidt onophoudelijk voor uw kerk, dat zij mag groeien en bloeien. En wilt u dan met uw Heilige Geest ook vanavond in ons midden zijn, opdat genade voor zondaren mag schitteren, opdat uw troost mag worden gesmaakt en geproefd, opdat uw troost in de verkondiging ook mag worden geproclameerd en uitgedeeld. Nee, niet dat wij dat doen, maar u doet dat. En wilt u ook vanavond zich dan niet onbetuigd laten? En of we dan hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren, meekijken, schenk ons allemaal iets van die zegen. Want zonder die zegen kunnen wij niet. En Heere, als wij eraan ontdekt worden wie wij zijn, maar ook wie u bent, Heere Jezus Christus, dan toch schittert uw genade als een diamant met zijn vele facetten. Daar komen we niet over uitgedacht en uitgesproken en uitgezongen. Wil ons dan geheel vervullen, opdat we niemand anders zien eigenlijk dan Jezus alleen. Heere, wil zo met een ieder van ons persoonlijk zijn. Geef ook dat de kinderen het mogen begrijpen waar het vanavond over gaat. Als we ook uit de catechismus spreken, die is toch bedoeld voor kinderen. Wilt u het zegenen, dat onderwijs, dat kostbare onderwijs, dat via de catechismus toch vanuit uw woord tot ons komt. En wilt u helpen in spreken en in luisteren. Want als u er niet bent met uw Heilige Geest, wat is dat dan een moeilijk werk. O Heere, wilt u het ons allen gemakkelijk maken. Wilt u weerstanden overwinnen, barrières wegnemen, deuren openen. Voor uzelf. En wilt u jong en oud zegenen. Misschien wel voor het eerst ons doen geloven dat wat daar staat ook geldt voor mij. En wil zo uw eigen werk toepassen aan een ieder van ons, aan onze harten. Dat niemand zal achterblijven, maar dat wij allen mogen aansluiten bij die grote schare die door de geschiedenis heen optrekt uit alle geslachten, talen en naties en tongen om u te mogen verheerlijken. O Heere, doe ons verlangen daarnaar uitgaan. We bidden voor allen die het moeilijk hebben, voor degenen die ziek zijn. We bidden in het bijzonder voor broeder Lubbers. Ook nu had hij er zo graag geweest. Heere, wilt u hem en zijn vrouw toch sterken in de moeilijke omstandigheden, in zwakte, in verdriet. En geef genezing, Heere, maar boven alles, dat de vrede van Christus in hun harten mag wonen, opdat die hen leiden. Ga hen dan met uw heiligt voor en ons allen. Wees ons nabij in onze situaties waar soms een ander weinig of niks van af weet. Heere, wilt u ook nu in de kerk en thuis onze zorgen een ogenblik helemaal van ons afnemen en wil ons verblijden met uw goedheid. We danken voor al uw zegeningen. We danken voor de weersomslag. We danken u ervoor, Heere, dat als u het geeft, de boeren morgen weer volop kunnen gaan maaien. Ja, zo hebt u het alles in de hand. We kunnen helemaal niets. We zijn van u afhankelijk. Zegen ons dan onverdiend. Help alle die een taak hebben in het begeleiden van de gemeentezang, de kosters. En geef dat we zo een ongestoorde en een rijke dienst uit uw handen mogen ontvangen. Dat vragen we van u, om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen uit Jesaja 40, de eerste 11 versen. En vervolgens lezen we ook Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 1. Eerst Jesaja 40. En daar luidt het woord van God als volgt. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen vernederd worden, en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort. De bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op. Vrees niet, zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammetjes in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot hiertoe de lezing van ons teksthoofdstuk. Dan lezen we nu van de Heidelbergse Catechismus, zondag 1, vraag en antwoord 1. En de vraag luidt, wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Het antwoord, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte, gewillig en bereid maakt. Tot hiertoe de Heidelbergse Catechismus. Vanavond willen we dus een begin maken weer met de Catechismusprediking. En we beginnen met een parel. We gaan zingen uit Psalm 119, vers 25. Ik noem u het 25ste vers van Psalm 119. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost. Psalm 119, vers 25. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Met andere woorden, of het nou over de hemel gaat of over de aarde, als ik God niet heb, dan is er niks aan. Psalm 74, vers 13. Wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Gemeente van Christus hier in Vriezenveen, wat ben ik dankbaar dat wij dat vroeger op de lagere school uit ons hoofd hebben moeten leren. Niet alle vragen van de catechismus weet ik meer uit mijn hoofd. Het is wel goed om dat gaandeweg weer eens op te frissen en daar gewoon weer eens voor te gaan zitten. Maar een aantal vragen zitten zo in je geheugen gegrift dat ze daar nooit meer uitgaan. En daar hoort deze onder andere bij. Wat is dat geweldig om daar de schatkamer van je geheugen mee te vullen. Want het is werkelijk een schat. Het is niet hetzelfde als Gods woord. Maar denk erom dat het uit het woord komt, dat het op het woord van God gegrond is. En dat geldt voor de hele catechismus. Wat is dan uw troost? Uiteindelijk dat ik in leven en sterven met lichaam en ziel het eigendom ben van de Heere Jezus. Dat is mijn enige troost. Daar gaat het om. In gedachten verplaatsen wij ons vanavond naar de Franse stad Bourges. Op de kaart recht onder Parijs, 250 kilometer naar het zuiden. 3 uur rijden met de auto. Maar dan gaan we wel even terug in de tijd, want het is het jaar 1556. Een groepje Duitse studenten. Bourges was nogal aan trek voor Duitse studenten, omdat er in Bourges wel eigenlijk openheid was voor de reformatie. En je had er een goede rechtenfaculteit. Daar gingen veel edelen, oftewel jongens van adel, gingen daar studeren. En daar liep een groepje en die stapte aan boord van een bootje op de rivier de Auron. Ze waren aangeschoten, om niet te zeggen dronken. Prins Herman Lodewijk, de zoon van de latere keurvorst Frederik de Wijze, of de Vrome, die liep daar met zijn vriend te wandelen, Caspar van Olewig. En die twee werden door die dronken jongens in die boot uitgedaagd om ook aan boord te komen. Caspar van Olewig durfde niet, maar de prins van de Palts die ging wel aan boord. Maar dat liep slecht af. Midden op het water begonnen die jongens in een dronken bui zo hard te schommelen met die boot, dat die op een bepaald moment water maakte en omsloeg. En ze verdronken allemaal. Caspar ging het water in om zijn vriend nog te proberen te redden, maar hij verdronk zelf ook bijna. En hij werd ternauwernood gered. En terwijl hij in doodsnood was om te verdrinken, beloofde hij aan God: als ik hier uitgered word, dan ben ik geheel tot uw dienst. Nou, dat ongeluk, dat betekende inderdaad een keerpunt in het leven van Caspar van Olewig, die wij kennen als Caspar Olevianus, een van de opstellers van de Heidelbergse catechismus. Dat jaar, dat ongeluk, is voor hem beslissend geweest. Het kwam tot een doorbraak in zijn geloof. Na zijn redding was hij vastbesloten om de Heere te gaan dienen. Hij had zich in Bourges al aangesloten bij een geheime protestantse gemeente. Want u moet maar denken, dat was de tijd dat overal in Europa althans de geruchten van de reformatie begonnen door te dringen. En op veel plaatsen begonnen in het geheim gemeenten te ontstaan. Caspar had zich verdiept in de geschriften van Luther en van Calvijn en hij was overtuigd geraakt van de waarheid daarvan. Ja, het jaar na die ramp had hij nog wel zijn rechtenstudie afgemaakt en hij promoveerde in de rechten 20 jaar. doctor in de rechten, maar hij ging meteen theologie studeren. Hij werd een vurige en een geliefde predikant in zijn geboortestad Trier. De vader van die verdronken prins, de godvrezende keurvorst Frederik de Vrome uit Heidelberg, vroeg Caspar om mee te gaan schrijven aan een leerboekje voor de kerk. Hij deed dat samen met de eveneens zeer getalenteerde Zacharias Ursinus en enkele anderen. In 1562 was de catechismus klaar, een geschrift in vraag en antwoord. En dan is Olevianus 26 jaar en Ursinus 28. En het jaar erop, 1563, vertaalde Petrus d'Athene de catechismus in het Nederlands. En vanaf dat moment breidde de invloed van dat geschriftje zich steeds verder uit. Duitsland, maar ook Nederland. Later besloot de synode van Den Haag dat de catechismus ieder jaar in de kerken doorgepreekt moest worden in de tweede dienst. En op de synode van Dordrecht, 1618, 1619, werd daar nog eens een keer een dikke streep onder gezet. Niet dat dat dan ook gelijk vlekkeloos gebeurde, want er waren best veel plaatsen waar niet eens een tweede dienst gehouden werd. En er waren ook enkele dominees die hadden daar gewoon wat op tegen. Eén van hen was de bekende nadere reformator Jacobus Koelman. Die was mordicus tegen catechismusprediking. Volgens hem verdrong dat de Heilige Schrift. En catechismusprediking, dat noemde hij versleten formulierpreken waar je luie dominees door kweekt, omdat ze ieder jaar hetzelfde verhaaltje zouden kunnen afdraaien. Nou, gemeente, dat is nogal wat. Ik denk dat het reuze meegevallen is. En als ik zie de catechismusprediking, zoals die zich in Nederland heeft ontwikkeld, dat is een rijke traditie geworden die we tot onze schade verwaarlozen. Want de leer van de Heidelbergse catechismus is door en door Bijbels. Dat kun je toch zien aan al die verwijsteksten, de kleine lettertjes onder iedere vraag. Je kunt het zo meestuderen. Dat is prachtig. De catechismus is bekend vanwege zijn beroemde drieslag, ellende, verlossing en dankbaarheid. En als het gaat over de onderwerpen geloof, gebod en gebed. En als je nou een goede catechismusverklaring zou willen lezen, gemeente, dan moet je die doen van Zacharias Ursinus, het schatboek van de verklaring van de Heidelbergse catechismus. Hij zegt, onze troost en zaligheid, dat is de bedoeling van deze leer. Deze leer wil ons dus troosten en zalig maken. En wat is dan zaligheid volgens hem? Dat is het genieten van God als het hoogste goed. En wat is dan troost? Vast vertrouwen. Een zekere verwachting van het eeuwige leven, waarvan de voorsmaak al in dit leven genoten wordt. En wie deze troost mist, zegt hij dan ook nog, is ongelukkig, ja, rampzalig. Nu ik dan toch het schatboek van Ursinus noem, het is de moeite meer dan waard om die dus mee te lezen bij de verklaring van de catechismus in de kerk, voorafgaand of na de prediking ervan. Maar je kunt ook andere verklaringen lezen. Je kunt bijvoorbeeld die verklaring lezen van Alexander Comrie, Van der Kemp, Kolbrugge of meer hedendaagse als dominee van Sliedrecht, dominee G. Boer. U hebt hem ook in huis, dominee G. Boer. En wat ook een prachtig prekenbundeltje is, die van dominee Blenk. Die heeft er ook over gepreekt in Amsterdam. Een open monument heet dat. Prachtig. Nu, de Heidelbergse catechismus valt in zondag 1, vraag en antwoord 1, pardoes met de deur in huis. Het gaat meteen tot de kern van de zaak, de verlossing van de verloren zondaar door het bloed van Jezus Christus. En de bescherming van God de Vader en de verzekering door de Heilige Geest. Daar gaat het om. Ik heb het al eens vaker gezegd. In onze belijdenisgeschriften en dus ook in de Heidelbergse catechismus is geen enkele plaats voor zogenaamd objectief ongeloof. Zoiets als eerlijk onbekeerd zijn is een gruwel. De Heidelbergse catechismus spreekt geheel en al vanuit het geloof. Net als onze formulieren, net als alle andere belijdenisgeschriften. En om misverstanden te voorkomen, het is de leraar die de vraag stelt en het kind die antwoord geeft. En niet andersom. Maar u begrijpt wel, zulke antwoorden heeft het kind nooit zelf kunnen bedenken. Die antwoorden zijn het kind voorgezegd. En de leerling leert het antwoord uit het hoofd en zegt het na. Uit het hoofd, de Engelsen zeggen, to learn by heart. Oftewel, een voet zakken moet het. Uit het hoofd leren is erg belangrijk. De schatkamer van ons geheugen moeten we vullen met kostbaarheden. En dat nazeggen van dat kind is geen kadaverdiscipline in het volste vertrouwen in de kracht van het woord en de toepassing door de Heilige Geest, onderwijzende ouders en de meesters en de juffen op school, het kind. En daardoor raakt het kind met de inhoud, met de leerinhoud vertrouwd. Ik zal nooit vergeten de onvergetelijke, ja, dat is dubbel op, de onvergetelijke uitleg van onze meester op de lagere school iedere maandag. We hadden allemaal een versje opgezegd en een catechismus. De lengte maakte helemaal niet uit, we konden het. En dan ging hij uitleggen, de volgende vraag en antwoord. Geweldig. Wat heb ik daarvan geleerd? Dat gaat altijd nog mee. En we moeten maar heus niet denken, gemeente, dat kinderen een beetje dommig zijn en het nog niet snappen. Want kinderen begrijpen veel en veel meer als dat wij ooit denken. En daarom leren. En ik zeg het ook tegen mezelf, maar als catechiseermeester, dat we daar maar weer eens extra de nadruk op hopen te gaan leggen. Om gewoon wat te proberen te leren. Geen kadaverdiscipline. Maar door leren en herhalen vertrouwd raken met de leerinhoud. Maar u begrijpt ook wat dan daarbij nog belangrijk is. Dat de ouders of dat de leermeesters, de juffen, de meesters, zelf ook uitstralen dat zij dicht bij de Heere leven. Dat het dus echt kostbaar is waar het over gaat. Ja, wat is dan troost? Het is oneindig veel meer dan een tijdelijke verzachting van een naar of verdrietig gevoel. Troost is datgene wat tegenwicht biedt in onze ellende. Hoe groter het kwaad, des te groter en sterker moet de troost zijn. Troost is ook houvast. Maar dat houvast ligt niet in ons. We klampen ons niet vast aan onszelf of aan ons gevoel of aan onze religieuze ervaring, maar aan iets dat buiten ons ligt, aan Christus en aan zijn verdiensten. En daarom filosofeert en discussieert de catechismus niet over troost, maar stelt ons de concrete vraag, kind, jongen, meisje, wat is jouw enige troost? Het gaat dus ook niet om de vraag wat een mens of een kind van God beleeft, of waar hij of zij zijn troost vandaan haalt, maar het gaat direct om u, om jou en om mij. Wat is jouw enige troost? Niet ook niet, wat zou het moeten wezen? Wat is het? Wat is mijn houvast? wat is mijn ankergrond? In de originele Latijnse versie staat, wat is uw unieke troost? En dan niet alleen unieke troost, maar ook nog eens een keer in leven en sterven. Troost die het houdt in de stormen van het leven, die ook in het sterven overeind blijft. Ja, dat moet wel een unieke, een enige troost zijn, die zijns gelijke niet kent en waar geen andere, waar ook geen menselijke troost tegenop kan. Maar de catechismus blijft niet hangen in de vraag, maar het gaat om het antwoord. En dat geeft heel precies de inhoud weer van die troost. Wat is jouw enige houvast in leven en in sterven? Nou, en het antwoord is kort gezegd dat ik niet van mijzelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Met lichaam en ziel, in leven en in sterven. Dat betekent, ik behoor met heel mijn bestaan toe aan Hem. Mijn lichaam is van Hem en mijn ziel is van Hem. Paulus zegt, hetzij wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn van de Heere. Dat staat haaks op de ideologie van onze tijd. En trouwens, daar heeft zag de Ursinus het ook al over in zijn schatboek. Want het was in die tijd ook al zo dat de mensen streefden naar ongelimiteerde vrijheid. Nou, vandaag de dag ook. Individuele autonomie wordt gepredikt als het hoogste goed. Ieder heeft zijn eigen waarheid, sprokkelt haar eigen geloof bij elkaar. Het is vrijheid voor en vrijheid na. En intussen verdwijnt de echte vrijheid volledig uit het zicht. Ja, en die ongelimiteerde vrijheid lijkt aantrekkelijk. Maar vrijheid buiten de gehoorzaamheid aan de Heere om resulteert in eenzaamheid, in angst, in liefdeloosheid. Ben ik mijn broeders hoeder? Wat een ander denkt, moet hij zelf weten. De ander laat je dan koud en onverschillig. Maar ook zelf sta je er uiteindelijk helemaal alleen voor. Je probeert je leven op de rit te houden, maar door het minst of geringste komt er een kink in de kabel en ben je, zoals ze dat dan zo mooi zeggen, out of control. Waar komt nou die angst en die ontzetting vandaan, die ons leven zo kenmerkt? Waarom is ons hart zo onrustig en wordt ons geweten zo opgejaagd? Waarom hebben wij troost nodig? En welke troost dan? Nou, behalve het woord van God geeft niets en niemand op aarde het goede antwoord. Of een eerlijk antwoord. Maar wat zegt de Bijbel? In onze voorouders Adam en Eva hebben wij ons losgemaakt uit de binding met God, onze schepper. Wij hebben Hem, die ons goed en volmaakt en naar zijn evenbeeld geschapen heeft, voor een leugenaar verklaard. Wij hebben de duivel gehoorzaamd en wij hapten toe toen hij ons de verboden vrucht voorhield. Wat leek het ons aantrekkelijk om als God te wezen en het goede en het kwade te kennen. Maar daar kwam de angst om de hoek kijken en de troosteloosheid. Het kwam ons bestaan binnen en we vluchten als Adam en Eva in het struikgewas, want we waren bang. Die vertrouwde omgang met de Heere was ineens voorbij en het werd koud en kil. En één bladzijde verder viel de eerste doodsklap al en al snel vervulde wrevel de aarde. Maar de Heere was er en hij is er en hij spreekt. Dat is een eeuwig wonder dat hij spreekt en dat hij niet veel meer zwijgt. Wij gaan hem aan het hart. Zo lief had God de moedwillig van hem afgevallen wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. De Heere Jezus nam ons totaal failliete bestaan op zich, inclusief alle schulden en rekeningen die wij niet konden betalen. Als je ogen daar toch voor worden geopend, voor die buitengewoon zorgwekkende situatie, als ze worden geopend door het ontdekkend licht van de Heilige Geest. Want van nature zien wij dat niet en hebben we nergens last van. Daarom is het nodig, willen wij uit de troost leven, dat wij weten hoe groot onze zonde en ellende is. Want anders is troost geen troost. Want alles wendt. Je kunt bij wijze van spreken vanuit een heerlijke tuinstoel, lekker in het zonnetje, met in je linkerhand een pilsje en in de rechterhand een sigaar, kun je discussiëren over onze diepe val in Adam. Maar het niet eens doorhebben dat je een gruwel bent voor God. Wat wordt het dan een wonder als je wordt stilgezet? En dat er ook nog iemand blijkt te zijn die bereid is jouw hele verzondigde bestaan op zich te nemen. Met alles erop en eraan. Ja, die dat reeds gedaan heeft. Voordat jij er naar wilde en kon vragen. En wat een opluchting dat die zware last waar je onder dreigde te vergaan, dat die van je wordt afgenomen. Dat de dreiging van de schuldeiser vervalt. Jezus heeft kosten nog moeite gespaard om u met God te verzoenen. Hij offerde er zijn kostbaar bloed voor op. En het bloed, dat is het leven. Kostbaar. Dierbaar. Hij ging in de dood waarin wij onszelf hadden gestort. En Christus is voor ons gestorven toen wij nog krachteloos waren, toen wij nog zondaars waren, ja, toen wij nog vijanden waren. Hij heeft geleden, hij heeft geboet voor goddelozen. En hoe komt dan die troost tot ons? Hoe krijgen wij daar deel aan? Door het oordeel heen. Ontroerend is de wijze waarop de profeet Jesaja over deze dingen spreekt. Zoals vraag en antwoord 1 de toon zet van de hele catechismus, zo zet ook Jesaja 40 de toon van het hele volgende deel van de profeet Jesaja. We noemen dat gedeelte van 40 tot 66 wel het troostboek. Hoofdstuk 39 eindigde met dat Israël de ballingschap inging. En hoofdstuk 40 begint met een nieuwe episode uit de geschiedenis, namelijk de terugkeer. Hoe komen de ballingen weg uit Babel? Hoe komen ze daar los van? Want alles wendt. Ook de ballingschap. Babel is zo slecht nog niet. Met een beetje handelsgeest kun je ook in Babel een welvarend bestaan opbouwen. Je mag daarna believen je huis bouwen, een bedrijf opzetten, expanderen, de ene naar de andere overname plegen. Niks mis mee, het mag allemaal. Maar we moeten er uit weg, gemeente. En het is de Heere die daartoe het initiatief neemt, want er zat niemand op te wachten om terug te keren naar het vaderland. Maar de Heere spreekt geen harde woorden tot de Joden in Babel. Hij beschouwt ze, wonder boven wonder, nog steeds als zijn volk. Hij kan nooit van Israël af, vanwege zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob en aan zijn knecht David. En wat is de toren van God, als gevolg waarvan ze in de ballingschap waren, anders dan gekrenkte liefde? Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Ja, jullie zijn dubbel en dwars gestraft, want jullie hebben gruwelijk gezondigd. Maar jullie strijd is vervuld, de slavernij zit erop. Ja, het was andere slavernij dan in Egypte. Daar werden ze met de zweep afgeranseld en moesten ze stenen leveren. In Babel was het veel meer een morele, een geestelijke slavernij. Maar het zit er nu op. Van de hand van de Heere heb je dubbel ontvangen, ja, dat wel. Maar het zit er nu op, het is genoeg geweest. Een Franse vertaling vertaalt hier met die strijd met het woord corvée. En wat is corvée? Dat is een zware taak. Het zit erop. God straft soms zwaar, maar wel met mate. Hij twist niet altoos. En nu klinkt er een goede boodschap. Zie, hier is uw God. Had u dat nog verwacht? Hier is uw God. Zie, de Heere, Heere, de almachtige verbondsgod zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Omdat er niemand was die betalen kon, heeft de Heere de betaling zelf voor zijn rekening genomen. God heeft zelf de prijs betaald die Israël niet kon opbrengen. Wat heeft het hem gekost? Zijn eigen lieve zoon heeft hij niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Sion wordt door recht verlost. En de wederkerenden, dat zijn de teruggekeerde ballingen door gerechtigheid. Wij gaan door het oordeel heen, maar alleen in Christus komen wij er ook doorheen. Als wij met Christus sterven aan onszelf, dan zullen wij ook met hem leven. De keerzijde is, als wij zonder Christus sterven, dan gaan wij de eeuwige rampzaligheid tegemoet. Wee ons, als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Want het helse van de hel is dat we de aangeboden verlossing aan onze neus hebben voorbij laten gaan, dat we er geen zin in hadden. Met zo'n goede God, die zo diep afdaalde, die zo in ons donkere, vuile bestaan is neergedaald, in onze verlorenheid, in onze ballingschap. Met zo'n goede God hoeft niemand zonder troost te zijn. Hij weet ons te vinden, al zijn we ook in Babel of aan de einde van de aarde. En hij lokt en hij roept. En hij wijdt zijn kudde als een herder. De lammetjes vergadert hij in zijn armen en draagt hij in zijn schoot. En de zogenden, de kleintjes, de allerkleinsten, die zal hij zachtjes leiden. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, u bent met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die troost is zo sterk dat wat er ook gebeurt in ons leven, Hij is er. Niet dat we het altijd zo ervaren, maar hij is er wel. Als hij naar het ziekenhuis moet, of als je op de trekker zit, of als je aan het sleutelen bent, of als je op school zit, of op de fiets, hij is er altijd. Die troost kan ons nooit meer afgenomen worden. Hoe de omstandigheden ook zijn, hoe moeilijk, hoe ingewikkeld het ook is, hoe verdrietig ook, en ook in blijdschap en vreugde. Hij is erbij. Dat is de troost waarover de catechismus spreekt. En die is zo compleet dat er niets te wensen overblijft. Gemeente, meer dan ooit heb ik beseft bij de voorbereiding van deze preek dat de prediking van het woord opereren is op het scherpst van de snee. De prediking van wet en evangelie. De Heere heeft een geding met ons. Prediking is oordeel. Niet het oordeel van een mens, ik vind dit of ik vind dat, of ik vind dat ik de gemeente maar eens moet geestelen met een donderpreek. Zo bedoel ik het niet. Maar prediking, dat is oordeel. Wij worden gedaagd voor de rechterstoel van God. En dan moeten we voor de draad komen. Wij moeten voor Gods aangezicht leren om al onze vermeende oplossingen kwijt te raken. Wij moeten het afleren om buiten Christus om zalig te willen worden. Om de dans te ontspringen. Want dat zal nooit gaan. Want God is rechtvaardig. Alles moet radicaal worden afgesneden. Ook onze vluchtwegen moeten worden afgezet. Want die lopen uiteindelijk toch dood. En tegelijkertijd mag in de naam van Jezus de uitnodiging uitgaan. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, want ik zal u rust geven. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Wijn en melk, zonder prijs en zonder geld. En dan dat geweldige spanningsveld waar de catechismus ons mee confronteert. Want weet u, ook als wij de catechismus zouden moeten herschrijven, dan zou die er nooit meer zo uitzien zoals we hem nu hebben. Weet u, de catechismus vraagt niet, hebt u eigenlijk wel een troost in leven of sterven? Of, kent u daar iets van? Dan zou de nadruk helemaal op de mens liggen en op zijn en haar belevenissen. Maar er wordt gevraagd, wat is jouw unieke enige troost? En het antwoord is al even vast en zeker. Mijn troost is dat ik het eigendom ben van mijn trouwe zaligmaker. En dat is gelijk het spannende, toch meen ik ook dat wij elkaar de spiegel moeten voorhouden. Leef ik nu werkelijk uit die enige troost? Of leef ik voor mijzelf? Paulus zegt, onderzoek uzelf nou of u in het geloof bent. Dat zegt hij tot de gemeente. Ja, de catechismus spreekt helemaal vanuit het geloof. En nodigt ook u, jou en mij uit om dat te doen. Niet in jezelf gaan zoeken ook naar zekerheid, want daar vind je niks. Armoede, dood, zonde, ellende, onzekerheid. En wat kunnen wij jarenlang rondtobben in onszelf en maar niet komen tot de zekerheid van het geloof in Christus. En ook al is het begrijpelijk hoe dat gaat en hoe dat komt, gemeente, het is niet nodig. Van God uitgezien. De Heere nodigt ons uit om de toevlucht te nemen tot Christus. Er wordt nergens een ellenlange omweg getekend in de Bijbel om te komen tot Christus. En in hem is alles te vinden wat wij nodig hebben in leven en in sterven. Calvijn zegt, de redding van ons en onze kinderen tot de allerkleinsten toe ligt vast in het woord, in het verbond en het wordt bezegeld door het teken van de doop. En dan vervolgens staat er een wolk van getuigen om ons heen. Dat zijn de kinderen van God die om ons heen staan en die er al niet meer zijn, die al in de hemel zijn, als het ware. En die wolk van getuigen, die moedigt ons aan om te gaan in de loopbaan van het geloof. En zo dragen wij als gemeenteleden ook mede verantwoordelijkheid voor elkaar. Ja, dan toch nog de vraag, hoe kom ik dan aan die troost? Nou, ons antwoord is daar duidelijk in. Door de Heilige Geest. Dat is het werk van de Geest die ons verzekert van het eeuwige leven. Het is die Geest, zegt Paulus in Romeinen 8, die getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En zo heeft de troost van Jesaja 40 vers 1, troost, troost mijn volk. En van zondag 1, wat is jouw enige troost? Iets collectiefs en particuliers tegelijk. Het gaat ons allen aan en een ieder van ons ook heel persoonlijk. De troost geldt de kerk in haar geheel en ook jou persoonlijk en mij. En u. En God geeft het onderpand van de Heilige Geest. Hij stuurt als het ware de Heilige Geest in ons hart om ons daarvan te verzekeren en daarmee te troosten. Want de Heilige Geest is de trooster. Wij staan er niet alleen voor. Het geloof is geen twijfelachtige zaak. Het is de Geest die ons onze verlorenheid buiten Christus laat zien. Maar het is diezelfde Geest die ons de ogen opent voor de heerlijkheid van Christus. Het is de Geest die ons zat doet worden van onszelf en van al onze ideeën en gedachten. Die ons helemaal beu maakt van onze zonden en ons gedwaal buiten God. Het is die Geest die het verlangen in het hart werkt om de Heere Jezus te leren kennen. Het is de Heilige Geest die ons de ogen opent voor zijn heerlijkheid. Het is de Heilige Geest ook nog die het werk van Christus neemt en het brengt in ons hart. En hij is het ook die de verbinding vormt tussen de hemel en de aarde. Het is de Geest van de genade en van de gebeden. Het is de Geest die voor mij zucht als ik niet bidden kan. Sommige mensen die hebben van die periodes in hun leven gehad, en misschien u ook wel, en misschien wij allemaal wel, dat je niet goed bidden kan. Dat kan zijn in een tijd van depressie of van andere dingen die ons zo beroeren dat het gewoon niet lukt om je te concentreren. Om te bidden, je bent zo verward door de dingen die gebeuren, dat je denkt, Heere, wat moet u nou met zo iemand als ik? Dan is het de Geest die in ons zucht en voor ons zucht met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat lijntje met de hemel, dat houdt hij in stand. Zelfs al gaat het door stormen van zonde heen. David na zijn zonde met Bathsheba. Hij bidt niet, o Heere, wilt u nog eens komen met de Heilige Geest, maar neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is zijn gebed. Die Geest, die brengt ons door Christus aan het hart van de Vader. Die Geest is het die het verzoenend werk van Christus toepast in ons hart en ons laat zien dat de weg naar het hart van de Vader geopend is. Ja, het is die Geest die leert zeggen, ik ben van hem en hij is van mij. In leven en sterven, naar lichaam en ziel. De Heere Jezus betaalde voor mijn zonde en dat weet ik door de Heilige Geest. Hij betaalde volkomen. Hij verloste mij ook uit de heerschappij van de duivel, aan wie ik mij moedwillig heb overgegeven. Moedwillig gaf ik me over aan Satans macht, maar de Heer Jezus is sterker. Hij kocht mij los. Niet langer een kind van de duivel, maar een kind van God. En als je een kind van God bent, ben je een broertje of zusje, broer of zus van de Heer Jezus, onze oudste broeder. Dan behoor je bij het huisgezin van God. En dan kun je nooit meer uit vandaan geroofd worden. Dan ligt je toekomst eeuwig vast. Lieve kinderen in de kerk, hoe word je nou echt gelukkig? Door te weten en te geloven dat je het eigendom bent van de Heer Jezus. Dat jij van hem bent. Dat hij het voor het zeggen heeft in jouw leven en in jouw hart. Dat hij jou nooit verlaat, dat hij je beschermt, dat hij bij je is. Dat hij je zonde vergeeft en dat hij je daardoor rust geeft in je hart. En dat hij de angst wegneemt. Dat is het. Naar lichaam en ziel ben je van hem. Want als je eenmaal zijn eigendom bent, dan worden wij ook, dat zegt ook ons antwoord, bewaakt door de Heere God. Die bewaking, oftewel bewaring, gaat over de kleinste dingen van het leven. Zelfs gaat het over de haren van mijn hoofd. Nou, als ik mijn haar een beetje kam 's morgens, dan rolt er nog wel eens eentje uit. Zelfs de haren van mijn hoofd, God weet hoeveel het er zijn. Ik niet hoor, God wel. En als er één valt, soms wel 10, dan weet de Heere God ervan. Hij kent je hele leven, tot in de kleinste bijzonderheden. Hij weet wat je denkt, hij weet waar je woont, hij weet alles. Zonder de wil van mijn hemelse Vader zal er niet één haar van mijn hoofd vallen. Zonder de wil van onze hemelse Vader valt er geen musje van het dak. De Heere zorgt voor alles. Wat een troost. In goede en kwade dagen is er de eeuwig trouwe God. Er is een versje dat zegt, Heer, ontferm u over ons. Open uw vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Wat is dat? Erbarmen, dat is dit. Dan moet je even kijken, kinderen. Als God zich over je erbarmt, dan doet hij zo. Dan sluit hij je aan zijn hart. Ja, in zondag 10 van de catechismus gaat het over Gods voorzienigheid. In tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar. Altijd opzien tot de Heere. Daar gaat het om. Want God is er altijd bij, wat er ook gebeurt. En dan nog één keer de Heilige Geest. Hij verzekert ons niet alleen van het eeuwige leven, maar hij maakt je ook van harte gewillig en bereid om voor God te leven. Dan ga je zeggen, Heere Jezus, ik heb u lief. Ik wil er zijn voor u. Ik wil u dienen. Met de liefde van mijn hart. Ja, als je de Heere leert kennen in die tijd van die eerste liefde, dan wil je wel alles voor hem doen. Hij maakt ons gewillig en bereid om voor hem te leven. Nou, hoe kun je dus weten dat je leeft uit die enige troost? In de eerste plaats, als de Heilige Geest in je hart getuigt dat je een kind van God bent. En in de tweede plaats, dat je voor God wilt leven. Omdat zijn dienst voor jou echt een liefdedienst is geworden. En daar krijg je nooit, maar dan ook nooit, spijt van. Ja. onder de indruk geraakt van zoveel liefde en zoveel goedheid, onverdiende genade, zou het dan niet je hartelijke verlangen worden om een goed woord van de Heer Jezus te spreken? En als je daar 's morgens om bidt voordat je naar je werk gaat, voordat je naar school gaat, Heer Jezus, mag ik vandaag een goed woord over u spreken? Misschien hebt u het wel eens geprobeerd. Dat is een van de gebeden die sowieso altijd wordt verhoord. Hebt u het ervoor over? Om eens te bidden en verhoring te krijgen, dan moet u dat vragen. Heere, mag ik een goed woord spreken over u? Je houdt van hem. En daarom wil je van voor hem leven. Nou, is dit nou een onzekere troost? Het antwoord is natuurlijk nee, dit is vast en zeker. En toen Olevianus op zijn sterfbed lag, stond daar een collega van hem, Jacobus Alsted. En hij vroeg, eigenlijk zei hij tegen Olevianus: lieve broeder, u bent ongetwijfeld zeker over uw zaligheid, zoals u dat anderen voortdurend hebt geleerd. En stervend antwoordde Olevianus in het Latijn certissimus, oftewel vast en zeker, zo zeker als het maar zijn kan. Gemeente, we gaan eindigen. Wat ligt er vaak een sluier over de troostvolle zekerheid dat je het eigendom van Christus bent. Allerlei zonden en aanvechtingen, misschien zelfs ook wel moeilijke karaktertrekken of zelfs nare ervaringen met mensen kunnen ons het zicht benemen op de troost die er is in het geloof in de Heer Jezus. Ja, en wat moet je dan doen? Geen ingewikkelde handboeken erop naslaan. Hoe kom ik hier nou toch eens van af? Maar heel eenvoudig, laten wij dan vluchten tot Christus. Hij waakt over zijn kerk. Hij kent uw geworstel. En hij weet ervan. Hij heeft daar verstand van. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. Wij zullen nu de Heere dank zeggen. O Heere, wat bent u goed voor ons als gemeente om dit evangelie in ons midden neer te leggen. Om die grote troost, die trooster ons voor te stellen. De Heere Jezus en de Heilige Geest en God de Vader. O Heere, wat hebt u toch het goede met ons voor. En wat zijn uw beloften toch onberouwelijk, daar komt u nooit op terug. En wat zijn wij toch vaak domme mensen dat we daar niet uit leven en dat we dat niet willen en dat we dat niet zien. Wilt u dan zelf, Heere, dit woord uitwerken in onze harten? En door die Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, ook ons levend maken als we nog buiten u leven en als we in de versukkeling zijn geraakt, wilt u ons dan daaruit opwekken en geven dat wij een hartelijk verlangen krijgen om voortaan altijd voor u te leven. Heere Jezus, wat is uw genade toch rijk en vrij. O, wilt u zelf dan, drie-enig God, u zich verheerlijken in onze gemeente en in het hart van een ieder van ons persoonlijk. Ga zo met ons mee, het leven in. Ja, het is nu zondag, maar dan daarna wordt het maandag. Dan gaan we gewoon het volle leven weer in, soms het rauwe leven. Geef dat we in die troost mogen staan, vast en zeker. Geef dat we een goed woord van u mogen spreken morgen, onder vrienden, vriendinnen, collega's of wie dan ook, of in het eigen gezin. En dat we, Heere, mogen worden gesterkt in de genade van u en ook in ons voornemen om altijd voor u te leven. Ga zo met ons mee als er een drukke werkweek op ons afkomt, als we lange dagen zullen gaan maken als u het geeft. Als er klanten op ons wachten, als we op school dingen moeten doen, als we aan het leren zijn of aan het werken of wat het ook maar mogen zijn. Of als we dat allemaal niet hoeven te doen en we gewoon op onszelf zijn, de ouderen van de gemeente ook, geef dat het vrede mag zijn. Geef veel gebed voor elkaar, onderling. Zo komen we u danken voor de prediking van deze dag, voor de beide diensten. We leggen ze terug in uw handen, die barmhartige handen zijn. En Heere, wilt u doorgaan in ons midden. En we eindigen onze gebeden zoals u het Heere Jezus hebt geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 36, het tweede vers.
Thank you.
Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat in ons hart. We gaan heen in vrede en we ontvangen de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.